Gemeente, de schriftlezing is vanmorgen uit Nehemia 4 en we lezen daaruit de eerste 9 versen, Nehemia 4, de versen 1 tot en met 9. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt in Nehemia 4, maar het geschiedde als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig en hij bespotte de Joden. En sprak in de tegenwoordigheid zijn der broederen en van het Heer, het leger van Samaria en zeide: wat doen deze amechtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen zij het in één dag voleinden? Zullen zij de steen uit de stofhopen levend maken, daar ze verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet was bij hem en zeide: al is het dat zij bouwen, zo er een vos opkwamen, hij zou hun stenen muur wel verscheuren. Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn, en keer hun versmaadheid weder op hun hoofd, en geef hen over tot een roof in een land der gevangenis, en dek hun ongerechtigheid niet toe, en hun zonden worden niet uitgedelgd van voor uw aangezicht, want zij hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe. Want het hart des volks was om te werken. En het geschiedde als Sanballat en Tobia en de Arabieren en de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat de verbetering aan de muren van Jeruzalem toenam, dat de scheuren begonnen gestopt te worden, zo ontstaken zij zeer. En zij maakten al te samen een verbintenis dat zij zouden komen om tegen Jeruzalem te strijden en een verbijstering daarin te maken. Maar wij baden tot onze God en zetten wacht tegen hen dag en nacht, hunnen talve. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, vanmorgen hopen we met de hulp des Heeren stil te staan bij het eerste gedeelte van Nehemia 4. En de kernteksten daaruit zijn de versen 1, 4 en 6 die we nogmaals samen lezen. Nehemia 4 vers 1. Maar het geschiedde als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig. En hij bespotte de Joden. En dan horen we in vers 4 Nehemia bidden: hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn. En keer hun versmaadheid weder op hun hoofd. En geef hen over tot een roof in een land der gevangenis. En dek hun ongerechtigheid niet toe. En hun zonden worden niet uitgedeld van voor uw aangezicht. Want zij hebben u getergd, staande tegenover de bouwlieden. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe. Want het hart des volks was om te werken. Gemeente, we horen hier over tegenwerking bij de bouw van de muur van Jeruzalem. En we staan in de eerste plaats stil bij de venijnige spot van de vijanden. In de tweede plaats bij het opmerkelijke gebed van Nehemia. En in de derde plaats bij de hartelijke werklust van het volk. De venijnige spot van de vijanden. Het opmerkelijke gebed van Nehemia. En de hartelijke werklust van het volk. Gemeente, wie de Heere mag vrezen, die weet uit eigen ondervinding, als het goed is, dat de duivel niet stil zit. Op allerlei manieren probeert Gods grote tegenstander het goede werk van God kapot te maken. Hij is erop uit dat we het geloof wat de Heere gewerkt heeft in het hart, dat geloof in hem wordt opgegeven. En ook als we meewerken aan de opbouw van Gods koninkrijk, dan merken we hoe de Satan tegenwerkt. Maar Gode zij dank blijft het waar. De Heere verlaat niet wat zijn hand begon. Bij de bouw van Jeruzalems muur wordt de tegenstand ook ervaren. In Nehemia 3 is het voor het oog nog rustig. We hebben gezien hoe men met velen samenbouwt aan de 3 kilometer lange muur van Jeruzalem. Al die bouwers zijn voor Nehemia geen nummer, maar hij kent ze bij namen. De vorige keer hebben we al die namen gelezen in Nehemia 3. Ze zijn niet allemaal op één plaats aan het werk. Nee, ieder heeft een stukje muur waaraan hij werken mag. En sommigen werken alleen, anderen doen het samen. Mensen uit verschillende plaatsen met verschillende beroepen, van verschillende rangen en standen, werken samen voor hetzelfde doel, de herbouw van de muur, van de muren van Jeruzalem. En we hebben vorige keer gehoord hoe men begint bij de schaapspoort. Het belangrijkste deel, het deel van de muur wat toegang geeft tot het tempelplein. En jongens en meisjes, jullie weten misschien wel schaapspoort. Die naam heeft te maken met al die schapen die door die poort naar het tempelplein gingen om daar geofferd te worden. De bouw van de muur moet daar beginnen. Het moet allereerst gaan om de dienst van de Heere. Ten diepste wijst alles op de grote bouwer, die door woord en geest zijn kerk bouwt en daar mensen bij inschakelt. Gemeente, het is Gods wil dat de muur van Jeruzalem herbouwd wordt. We hebben gehoord hoe God dat plan in Nehemia's hart gegeven heeft. En hij heeft ook beleden toen de tegenstand ervaren werd: God van de hemel, die zal het ons doen gelukken en wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Maar nu men werkelijk aan het bouwen is, komt de vijandschap nog duidelijker openbaar. We lezen aan het begin van Nehemia 4 over de venijnige spot van de vijanden. En zien aan het eerste woordje van vers 1 gelijk de tegenstelling tussen hoofdstuk 3, waar men samen aan het bouwen is, en hoofdstuk 4. Dat woordje maar. Maar het geschiedde. Als Sanballat gehoord had dat wij de muur bouwden, zo ontstak hij en werd zeer toornig en hij bespotte de Joden. Sanballat wordt woedend, zeer toornig staat. Het wordt steeds erger met deze belhamel van de tegenpartij, zoals Dechsel in zijn Bijbelverklaring Sanballat noemt. Eerst mishaagde het hun met groot mishagen, toen hij met Tobia hoorde dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen van Israël. En daarna begint hij de bouwers bij de muur te bespotten en te verachten. En hier is zijn onrust en ergernis uitgegroeid tot grote toorn. Waarom? Misschien had Sanballat wel gehoopt dat het met de herbouw van Jeruzalems muur zo'n vaart niet zou lopen. Maar nu hoort hij dat de bouw gestaag vordert. Hij wordt zeer toornig en bespot de Joden. Gemeente, dat moet ons niet verbazen. Want waar God aan het werk is, ook hier bij de herbouw van de muren van Jeruzalem, wordt de grote tegenstander van God ook actief. Als we die tegenstand in ons leven niet ervaren, dan moet u zich afvragen of de Heere wel echt dat goede werk in ons leven begonnen is. Sanballat, hij is namens de Persen stadhouder van Samaria, een belangrijke functie heeft hij. Maar niet Samaria. Jeruzalem is de plaats waar de Heere wil wonen en waar zijn tempel staat. Sanballat spreekt in tegenwoordigheid van zijn broederen. We kunnen hierbij denken aan Tobia en Gesem. Maar ook het leger, het heer van Samaria is erbij. Wil hij met dat leger gaan strijden? Het lijkt er wel op, ook als we verder lezen in Nehemia 4. Maar hij gebruikt allereerst een ander wapen. Welk wapen dan? Wel, Sanballat gebruikt het wapen van de spot. En gemeente, spot is een venijnig wapen. Sanballat zegt tegen zijn broeders en het leger van Samaria: wat doen deze aanmächtige Joden? Zal men hen laten geworden? Zullen zij offeren? Zullen zij het in een dag voleinden? Zullen zij de stenen uit de stofhopen levend maken en daar zij verbrand zijn? Hoort u de spot in deze woorden? Hij zegt eigenlijk: wat verbeelden die Joden zich? Hij noemt ze aanmächtige Joden, aanmächtig. Dan hijg je naar lucht. Wat moet je van zulke mensen verwachten die hijgen naar lucht? Dat zijn machteloze mensen. Denken zij met een offertje hun God aan hun kant te zullen krijgen? Denken ze dat ze die verbrande stenen weer kunnen gebruiken bij de herbouw? Aanmächtige Joden. Hoort u de vijandschap? De vijandschap die de eeuwen door geklonken heeft. Denk aan de lastercampagnes van Hitler. En wat horen we in onze tijd in toespraken van sommige Arabische leiders? Het liefste zou men al die Joden willen ombrengen. Al die Joden de Middellandse Zee in willen duwen. En wat te denken, gemeente, van het antisemitisme in ons eigen land. Telkens horen we ervan. Dat er haken kruisen op grafstenen van een Joodse begraafplaats zijn gekalkt. En Tobia de Ammoniet sluit zich bij de spot van Sanballat aan. Jongens en meisjes, weet je wat hij zegt? Hij zegt: als er een vos tegen die muur loopt, dan valt die muur om. Met andere woorden, totaal geen stevigheid. Die bouw die heeft niets te betekenen. Zo spot de vijand. Het satanische wapen van de spot. Gemeente, ook in onze tijd is er die spot. Er zijn heel wat spotters om ons heen. spotters die beweren dat we nu de laatste generatie van het christendom meemaken. Wat betekent de kerk nog? Die naar de rand van de samenleving is verdrongen. Wat houdt het christendom eigenlijk nog in? Een handje vol aanmächtige lieden die, ja, die eeuwen achteraan komen en die bijna uitgestorven zijn. Gemeente, wat moet de kerk beginnen tegen de spotters van onze tijd? Want die spotters, die hebben alles mee. De wetenschap hebben ze mee, de techniek, de moderne media, de publieke opinie. En als er met christenen gespot wordt, dan moet dat allemaal maar kunnen. Maar o wee, als er iets verkeerds over de islam, over de moslims gezegd wordt. Dat mag in geen geval. Als we het woord van God ernstig willen nemen, of om het anders te zeggen, als de muren van Jeruzalem ons ter harte gaan, als we willen leven naar Gods geboden, zijn inzettingen, dan zullen we al meer spot en al meer onbegrip ontmoeten. En gemeente, ik denk dat die spot steeds erger en steeds scherper zal worden. Steeds geraffineerder, dat er steeds minder plaats zal zijn voor mensen die zich willen laten leiden door Gods woord. Een aantal jaren geleden hadden we de zogenaamde weigerambtenaar. Als je geen mensen van hetzelfde geslacht wilde trouwen als ambtenaar, dan moest je maar vertrekken. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen. En ik denk dat het steeds erger wordt. En dan moeten we nog wat zeggen. Want de spot van de vijanden komt in het boek Nehemia niet van heidenen, maar van mensen die aan Israël verwant zijn. Want Sanballat en Tobia waren nazaten van Moab en Ammon, de twee zonen van Lot, de neef van Abraham. En Gesem, die derde vijand die met name genoemd wordt, die was afkomstig uit het geslacht van Esau, de broer van Jacob. Vaak komt ook in onze tijd de felste kritiek, spot en haat van mensen die met de godsdienst bekend zijn, die erbij zijn opgevoed, maar zich ervan hebben afgekeerd. Denk maar aan de boeken van Maarten het Hart en Franca Treur. En als je wel eens daar wat van leest, dan denk je, waarom maken die mensen zich eigenlijk zo druk als ze er zelf niet meer in geloven? Is dat omdat ze er diep in hun hart toch niet zo zeker van zijn dat God niet bestaat? En dat ze daarom steeds luider schreeuwen en meer boeken publiceren om maar aan te geven dat het geloof in de God van de Bijbel onzin is. Gemeente, spot kan pijn doen. Maar in feite is spot een bewijs van onmacht. Maar nu zijn er niet alleen spotters om ons heen. Nee, er zijn ook spotters binnenin ons. Ik denk bijvoorbeeld aan de dichter van Psalm 42. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht, daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Spotters van binnen, in ons eigen hart, die zijn vaak het ergst. Spottende vragen kunnen uit ons hart bovenkomen. Of heb je daar nooit last van? Ik vroeg het de afgelopen week aan de De oudste catechizantengroep. Wie van jullie denkt wel eens, bestaat God eigenlijk wel? Die gedachte die kan zo boven komen. De spot. Wat hebt u nu aan die God? Dacht u dat de Heere van u af weet? Of denkt u nu werkelijk dat u een kind van God bent? Als u een kind van God zou zijn, dan zou uw leven er anders uitzien. En zie je niet dat de kerk een achterhaalde zaak is? Zoveel verschillende verklaringen van de Bijbel. Wie heeft het bij het rechte eind? Gemeente, wat kan die satanische spot van binnen ons hart benauwen? Twijfel aan het bestaan van God. Waar is nu die God op wie u bouwde en aan wie u uw zaak vertrouwde? Spotters van binnen die zelfs Gods lasterlijke gedachten en woorden in ons hart inwerpen, dat je ervan schrikt. Leeft dat nu in mijn hart? De strijd kan zo zwaar zijn, gemeente, dat de spotters in het eigen hart het ons zo bang maken dat je hier geen raad weet. En weet u wat het erge is? Dat we veel te vaak naar zulke spotters luisteren. We nemen de lasteringen van de Satan serieus. Dat was ook uiteindelijk de paradijszonde. Dat we het woord van Satan meer geloofden dan het woord van God. Kijk, die zonde die leeft zo diep in ons hart. Misschien herkent u er iets van. Kent u die Sanballat en die Tobia's? Ja, die overal zijn waar de Heere werkt. Altijd weer is Satan bezig Gods werk verdacht te maken. We komen het tegen in de Bijbel. Bij de Bijbelheiligen. Maar zie het vooral bij Christus zelf. Hoe werd Christus niet door spot en smaad omringd? Ze hebben van hem gezegd dat hij een vraat en wijnzuiper was. Een vriend van tollenaren en zondaren. Ze hebben gezegd dat hij duivelen uitwierp door Beelzebul, de overste der duivelen. En toen hij op Golgotha bouwde aan het huis van de zaligheid van zijn kerk, hoe werd hij toen bespot, veel meer dan Nehemia en de zijnen toen zij bouwden aan de muren van Jeruzalem. Maar Christus heeft zijn oor niet geleend aan die spotters. Hij is doorgegaan, gewillig en getrouw. Toen hij gescholden werd, schold hij niet terug. En toen hij leed, dreigde hij niet, maar gaf het over in de handen van zijn Vader. Gemeente, wat een zegen. Als we zo bediend uit Christus de weg leren gaan onder alle spot en smaad. Want dan moeten we denken aan de woorden die hij heeft gesproken. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken. Om mijnentwil verblijd en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Christus gaf de spot en de hoon over in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. De vijand, de venijnige spot van de vijanden. Wat doet Nehemia als hij dat spotten van Sanballat hoort? Hij gaat zichzelf niet verdedigen. Hij neemt geen vraag. Jongelui, dat zouden jullie misschien doen. Als iemand spot, Dat je naar de kerk gaat. Dat je nog uit het oude boek, zoals mensen dat noemen, de Bijbel leest. Als ze daarmee spotten, ja dan kun je terug gaan spotten. En hoe vaak gebeurt dat niet? We willen altijd weer voor onszelf opkomen. Maar Nehemia die mag echter onder alle smaad en spot iets vertonen van het beeld van de komende Christus. Nehemia die geeft het over in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt, zoals Christus dat ook gedaan heeft. Tegenover het scherpe wapen van de spot gebruikt hij het veel machtiger wapen van het gebed. Hij legt al die spot en smaad voor de Heere neer. Hij balt niet zijn vuisten, maar vouwt zijn handen. En hij doet dat in een opmerkelijk gebed. Dat is ons tweede punt, het opmerkelijke gebed van Nehemia. We lezen in vers 4, hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn en keer hun versmaadheid weder op hun hoofd en geef hen over tot een roof in een land der gevangenis. Nehemia bidt om Gods wraak. Hij vraagt of de Heere al die smaad op hun eigen hoofd wil doen wederkeren. Je zou kunnen zeggen, Nehemia die vraagt of de pijl die ze zelf afschieten op Nehemia en de zijnen, dat die hen zelf treft. Zoals het wel eens gebeurt dat iemand een ander wil doden en dan per ongeluk zichzelf om het leven brengt. Of in zijn eigen voet schiet terwijl die een ander wil raken. Hij vraagt of de Heere het vergelden wil. Hij vraagt of de Heere hen ook in ballingschap wil wegvoeren als hij zegt, geef hen over tot een roof in het land der gevangenis. En hij voegt daar nog aan toe in vers 5, en dek hun ongerechtigheid niet toe en hun zonden worden niet uitgedeld van voor uw aangezicht, want zij hebben u getergd staande tegenover de bouwlieden. Gemeente, dat moeten we eens even goed op ons laten inwerken. Want beseffen we wel wat Nehemia hier vraagt aan de Heer? Hij vraagt aan de Heer of hij hun ongerechtigheid, dus de ongerechtigheid van die vijanden, de zonde, niet wil uitdelgen. Wat betekent het als de Heer onze ongerechtigheid niet toedekt en onze zonde niet uitdelgt, niet vergeeft? Een kind kan het weten, dan blijft onze schuld openstaan. Als we geen vergeving ontvangen, dan zullen we eenmaal gestraft worden. Dan zal Gods toorn zich over ons ontladen. Dan wacht ons het eeuwige verderf. Geliefden, staat jouw mijn schuld nog open? Want door de zonde staan we immers bij God in de schuld. En dat is een schuld die iedere dag groter wordt. Vanwege je dagelijkse zonde durf je met die schuld nog verder te leven. Dan leef je als het ware op een vulkaan die ieder ogenblik kan uitbarsten, las ik bij iemand. Want buiten Christus is onze toestand levensgevaarlijk, ja dodelijk gevaarlijk. Haast u toch om uw levens wil. Als de schuld nog open staat, als die schuld nog niet bedekt is, het is nog genadetijd, de dag der zaligheid. Gemeente, bedenk dat u nog het omgekeerde mag vragen dan Nehemia deed voor die spotters. U mag de Heere nog aanlopen om toedekking van uw ongerechtigheid, uitdelging van uw zonde. Jongens en meisjes, je mag de Heere nog aanroepen: vergeef mij al mijn zonden. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Er is nog genade en vergeving bij God. En dat alleen in Christus. Hij heeft het werk volbracht en aan het recht van God genoeg gedaan. Al uw ongerechtigheid kan nog worden toegedekt met zijn bloed. En al jouw zonden kunnen nog worden uitgedelgd door zijn verdienst. Maar het moet wel worden toegepast. Dat bloed dat moet gestreken worden aan de posten van ons leven. O, laat dat toch je verlangen zijn. Je hartelijke begeerte. Smeek of dat de Heere door zijn geest plaats wil maken voor het werk van Christus. En wat een wonder, geliefden, als het waar mag zijn in ons leven, dat al onze ongerechtigheden toegedekt zijn. Dat al onze zonden zijn uitgedelgd door het bloed van Christus. Want dan ziet de Heere mijn zonden niet meer aan, maar alleen die volkomen gerechtigheid van Christus. We noemen het gebed van Nehemia een merkwaardig gebed. Hoe kan hij toch bidden dat de Heere de zonde van die spotters niet zou uitdelgen? En misschien dat een jongere wel denkt, ja, dat is toch precies het tegenovergestelde van wat Christus gedaan heeft. Want we lezen dat hij voor zijn vijanden gebeden heeft. Nota bene, toen hij daar hing aan het kruis: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis wel van Stefanus. Toen hij gestenigd werd, toen bad hij: Heere, rekenen deze zonde niet toe. Nehemia die doet precies het omgekeerde. En heeft Christus niet gezegd: hebt u vijanden lief en zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten en bid voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen. Is het gebed van Nehemia daarmee niet in strijd? De bekende Bijbelverklaarder Deksel, die zegt dat Nehemia niet vraagt of de Heere de zonden nooit zal vergeven, maar of hij ditmaal deze zonde niet wil vergeven. En Spurgeon vindt dat dit gebed meer de geest van de wet ademt dan van het evangelie. Maar we moeten wel goed lezen, gemeente, wat Nehemia vraagt. Het is hem allereerst te doen om de eer van God. Hij bidt immers, want zij hebben u getergd. Het gaat hem er eindelijk niet om wat ze tegen hem gezegd hebben. Het gaat hem niet om zijn persoonlijke belangen. Nee, het gaat hem om Gods zaak. Dat die spotters de Heere getergd hebben, dat grijpt hem het diepst aan. Want het leeft in zijn hart: Heere, wat zult u dan doen met uw naam, met uw zaak en met uw eer? Nehemia die weet hoezeer die spotters vervuld zijn met duivelse haat en vijandschap. Hij is bewogen met de eer van God en haat wat God haat. Er is iets van Christus in zijn hart. Want het was Christus immers in alles te doen om de eer van zijn vader. En daarom ging hij. De diepte van de dood, hel en graf in. Daarom ging hij gewillig die diepe lijdensweg. Hij zocht allereerst en allermeest de eer van zijn vader. En dat Nehemia hier ook die eer zoekt, dat is al iets uit die bediening van Christus, die eenmaal komen zal. Beloofde de Heere Jezus iets anders dan Nehemia met de bede, uw koninkrijk komen? Nee, want de catechismus die legt in zondag 48 uit, verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mits schades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Gemeente, kennen we iets van die bewogenheid om Gods eer. Zijn we niet veel te slap en te halfslachtig geworden in onze tijd? Ik bedoel, kunnen we het hebben dat de naam des Heren in onze samenleving op grote schaal bespot en vertrapt wordt? Dat zijn dienst versmaad wordt. Dat zijn wet ontkracht wordt. Dat zijn dag ontheiligd wordt. Gaat dat ons werkelijk aan het hart? Ik denk, als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, ach, dat moet iedereen zelf weten. En iedereen moet maar voor zichzelf zorgen. Wat kan ik er eigenlijk aan doen? Daar moet hij zelf verantwoording van afleggen. Gemeente, hebben we ons niet al te zeer teruggetrokken in onze eigen kring, terwijl de samenleving en de wereld om ons heen aan hun lot wordt overgelaten? Moeten we niet veel meer spreken en laten blijken de eer des Heren op het oog te hebben? Want als we de Heere mogen kennen, kan er toch geen plaats zijn voor halfslachtigheid. O, wat schieten we toch hier in alles tekort. En laat ik maar beginnen bij mezelf. Daar komt er niemand met schuld onderuit. Dus het gaat om de eer van God, die te zoeken, die te bedoelen. Maar weet u wat nu het grootste wonder is? Dat Christus volmaakt Gods eer heeft bedoeld. En in en door Christus zal God verheerlijkt worden in het zaligen van zondaren. Maar ook zoals we hier zien in de ondergang van de goddelozen. Gemeente, denken we daar wel eens aan? Daar willen we liever niet aan denken. Maar in de dag des oordeels zullen de verlosten de Heere gelijk geven in zijn vonnis over de goddelozen. En daar mag Nehemia al iets van hebben. Daarom bidt hij of de Heere de zonde van die spotters niet wil toedenken. Gemeente, denk het u toch eens in wat het zal zijn als u straks onbekeerd moet sterven en uw bekeerde vader of moeder God verheerlijken zal in uw eeuwige veroordeling. Dat kunnen we ons niet voorstellen. En toch zal het zo zijn, want dan zullen al degenen die de Heere vrezen aan Gods kant staan. O, laat het ons toch aansporen de Heere te zoeken, terwijl hij te vinden is, opdat we allen straks voor eeuwig de Heere mogen groot maken, omdat hij het heeft gedaan. Een merkwaardig gebed van Nehemia, waar het hem te doen is om de eer van God. Nehemia die mag al die spot van Sambalat en Tobia overgeven in Gods hand. En dat is de beste plaats. Maar hij mag ook met het volk verder bouwen, ondanks alle spot en smaad. We lezen het in vers 6. Doch wij bouwden de muur, zodat de ganse muur samengevoegd werd tot zijn helft toe. Want het hart des volks was om te werken. Dat is het derde punt, de hartelijke werklust van het volk. Gemeente, wat geeft Nehemia hier een heerlijk getuigenis van het volk? We kunnen zeggen, door het gebed van Nehemia wordt de spot van de vijanden krachteloos gemaakt. En krijgen de bouwers weer moed om door te gaan. Ja, het is ook bid en werk. Hun hart was om te werken. Nee, dat is geen werkheiligheid. En van nature willen wij werken om zalig te worden, om tot God op te klimmen. Wat kunnen we ons inspannen om met onze werken de Heere te behagen. Gelukkig als de Heere ons ervan afbrengt en ons laat zien dat in het licht van zijn wet en van zijn heilig recht al onze beste werken tekortschieten, met zonde bevlekt zijn. En dan blijft er niets anders over dan te hopen op genade alleen. De toevlucht te nemen tot die volkomen gerechtigheid die in Christus te vinden is. Wanneer we hier lezen dat het hart van het volk was om te werken, dan is dat geen werkheiligheid, maar liefde. Hun harten branden van liefde. En als ons hart van liefde brandt, ja, dan leeft het toch in het hart. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat is geen werken om het zelf te verdienen, maar dat is een werken uit wederliefde, omdat de Heere al onze eer en liefde eeuwig waardig is. Kijk, zo is het in het hart van het volk. Ze hebben beseft, de Heere die wil het. En ze weten dat het niet hun eigen zaak is. Dat ze niet hun eigen plannen uitvoeren, maar het is Gods zaak. Ze zijn met Gods werk bezig. En dat heeft hun hart gegrepen. Gemeente, als het goed is, dan is alle arbeid in Gods koninkrijk een zaak van het hart. Van de liefde van het hart. De Heere ziet ons hart aan. Hoe is ons hart voor God? Waar gaat ons hart naar uit? Jong en oud, want daar vallen beslissingen. Als ons hart ja zegt, dan zijn onze handen en voeten ook gewillig. Kijk, bekering is allereerst een zaak van het hart. Het is de Heilige Geest. Zo hebben we vorige week gehoord, die door het wonder van de wedergeboorte het hart vernieuwt. Maar dat hart zal ook goede werken voortbrengen, als vruchten van geloof en van liefde. Kijk, zo was het hart des volks om te werken. En ze zijn al ver. Jongens en meisjes, de helft van de muur is al klaar. Nee, we moeten niet eindigen bij het hart van het volk, maar bij Christus. Wiens hart volmaakt was om te doen wat hij moest doen. Om zondaren zoals u, jij en ik zalig te maken. Is hij in die weg niet een aanmächtige Jood geworden? Als hij daar hangt aan dat kruishout van Golgotha, bespot en verlaat. Hem werd toegeroepen, indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis. Hij heeft daar geheigd naar lucht en ruimte. Als een aanmächtige Jood onder de toorn Gods vanwege onze zonde. O geliefden, zie toch op die grote aanmächtige Jood. Als uw leven u lief is. Want wie in hem gelooft, die zal leven. Hij behaalde de overwinning op alle vijanden. De zonde, de duivel en de dood. En deze zaligmaker, deze aanmächtige Jood, heeft een volkomen verzoening aangebracht. Hij is machtig en gewillig om u, jou en mij te redden van de grootste nood. En te brengen tot het hoogste goed. Hebt u werk voor hem? Staat jouw schuld nog open? Zijn je zonden nog niet bedekt? O vlucht tot hem, wiens werk volkomen is. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 43 en daarvan het eerste vers. Psalm 43, het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. Het eerste vers van Psalm 43.